Noorden, windkracht 4 tot 6 en later neemt die af naar 2 tot 4. Namorgen, donderdag, trekken vanuit het noorden buien over het land. De kustprovincies krijgen dan de meeste regen opnieuw. Maximum temperatuur een graad of 12. Vrijdag in het weekend is het meest droog. Wel koud met overdag een graad of 11. En dan nu de verkeersinformatie met Dennis Mooij.
Van die hele drukke herfstachtige avondspits zijn nu nog 63 files over. Bij elkaar opgeteld nog 250 kilometer. Dit zijn de wegen nog met de meeste vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Waardenburg 14 kilometer. Dat kost een half uur extra. A12 bij Arnhem richting Duitsland tussen Arnhem-Noord en Duiven 7 kilometer en een kwartier vertraging. A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein 4 kilometer. En een stukje verderop richting Den Haag staat tussen Bodegraven en Gouda ook weer 4 kilometer. Er is zojuist een ongeluk gebeurt. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is snel opgelopen tot een kwartier. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht staat voor knooppunt Rijnsweerd nog 4 kilometer door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Thijs van den Brink.
Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Er is geen enkel verschil tussen de kandidaat PvdA-leiders Diederik Samson en Lodewijk Asscher, behalve dan dat Asscher populairder is. Dat zei cabaretier Joep van Deudekom gisteravond op tv over de lijsttrekkersstrijd in de Partij van de Arbeid. We leggen deze doorwrochte politieke analyse zometeen voor aan de huidige leider van de PvdA, Diederik Samson. Het is hoog tijd voor eerherstel voor het bejaardenhuis. Eerder vandaag pleit de zorgbestuurder Ben van Gent ervoor dat hulpbehoevende ouderen sneller naar het verpleeghuis moeten. Maar dan moet er wel het gebeuren met het imago van de ouderenzorg. Onze commentator Wim Berklaar gaat dat imago straks flink oppoetsen. En het toezicht op de escortbranche faalt aan alle kanten. Dat is de harde conclusie van het wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum van het ministerie van Justitie. We praten erover met onderzoeker Heinrich Winter, André van Dorst van de branchevereniging van Relaxbedrijven en ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers. Dit krijgt u tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. Heeft u een vraag of een opmerking voor Diederik Samson? Of vindt u dat escortbedrijven alsnog verboden moeten worden? Laat het ons weten op Twitter en gebruikt u dan de hashtag DDD. Meekijken kan via de webcam op nporadio1.nl. Het regent niet alleen in de eerste najaarsstorm van dit jaar. Het regent ook kandidaatlijsttrekkers bij de Partij van de Arbeid. Na Diederik Samson en Jacques Monash melden zich gisteren dan eindelijk ook de gedoodverfde kandidaat Lodewijk Asscher. Maar verschillen met Samson kon Asscher gisteren niet bedenken. De vraag is dan ook, uit welke smaken kan een al dan niet tijdelijk PvdA-lid kiezen? Daar gaan we over praten met Diederik Samson. Goedenavond, hartelijk welkom.
Goedenavond.
Het duurde lang hè, voordat Asscher zijn kandidatuur bekend maakte.
Ja, maar de aanloop daarna was ook interessant om te volgen.
Is het echt zo'n slechte beslisser?
Nee, volgens mij had hij het al wel een beetje voor zichzelf uitgemaakt. Maar ja, dan stel je het moment uit. Ik herken dat wel.
Ja, u heeft het al veel eerder laten weten.
Nou, op dit soort dingen ben ik ietsje sneller, dat klopt.
U bent daadkrachtiger.
Nou, om dat nou meteen een politieke...
Ja, we moeten op zoek naar de verschillen.
Nou, de verschillen zijn ook niet zo heel groot. Dat heb ik gisteren ook geconstateerd toen ik naar de speech van Lodewijk luisterde. En dat is ook logisch.
Ik wil precies hetzelfde.
We zijn lid van dezelfde partij. En niet alleen dat. We hebben de afgelopen 4 jaar natuurlijk bijna alles samen gedaan als het ging om de coalitie.
Ja.
De onderhandelingen met de VVD, maar ook heel veel andere dingen. Ik heb heel goed met hem samengewerkt. Het is echt een ongelooflijk goed politicus. Een van de beste die we hebben in de partij.
Ja, want u heeft steeds benadrukt dat u zo'n lijsttrekkersstrijd heel graag wilde. Ja. Dacht u dan ook aan hem of dacht u van, nou, doe maar Monash?
Nou, ik dacht aan alle hele goede politici die de partij rijk is. En alle mensen die dat van zichzelf vinden. Dus dat is een lange lijst.
Ja, en hij stond daarbij. U hoopte echt dat hij mee zou doen.
Ik hoop dat alle goede politici meedoen. En Lodewijk is daar natuurlijk eentje van.
Ja. Kunt u mij 3 momenten noemen waarop u het in de afgelopen 4 jaar oneens was met Asscher?
Nou, echt oneens, maar we hebben natuurlijk wel eens een verschil van inzicht gehad over bepaalde zaken. Of dat ik ergens wat meer aan hechtte dan hij of andersom. Dat klopt wel.
Ja. Kunt u mij 2 verschillende momenten noemen dat u het oneens
nee,
was?
Nee, ik kan er ook wel 3 noemen.
Ja,
hoor.
Doe maar.
Nou ja, ik herinner me een moment dat we... Dat zal niemand in de rest van het land weten, maar in Noordoost-Groningen het akkoord van Westerlee moest gesloten worden. Dat ging over werkgelegenheid in de sociale werkvoorziening daar. En daarvoor moest eigenlijk de regels die Lodewijk voor zichzelf had gesteld om dat soort geld beschikbaar te stellen. Ja, dan moest je wel, laten we zeggen, met een schuin oog naar gaan kijken om dat voor elkaar te krijgen.
Als het echt volgens de regels ging, dan kon het eigenlijk niet.
Bijna niet.
En u vond dat het toch moest?
Ja.
En wie heeft er gewonnen?
Uiteindelijk vonden we allebei dat het moest en is het gebeurd.
Oké, dat was 1. Dus ik vond het een heel klein voorbeeld. Nou,
daar in de buurt kan ik er nog één noemen. Toen,
kan u iets groters bedenken?
Nou ja, Aldel is een grote fabriek. Toen die failliet ging, dreigden er 400 mensen op straat te komen. En toen hebben we hemel en aarde bewogen. En dat was overigens niet alleen Lodewijk, maar ook voor Dijsselbloem gold dat. Ik vond echt vanuit de Partij van de Arbeid-fractie dat de Partij van de Arbeid het niet kon laten gebeuren dat dat zomaar failliet ging met 400 mensen met over het algemeen vrij weinig kansen op de arbeidsmarkt die dan op straat zouden komen te staan. Dus daar hebben we toen heel veel geld voor vrijgemaakt om ervoor te zorgen dat er een soepele overgang naar andere banen gevonden kan worden.
U bent iets meer van de arbeid dan zij.
Nou, nee, maar het gaat een beetje. Kijk, dat is ook de rolverdeling. Vanuit de PvdA-fractie kon je natuurlijk iets makkelijker dat soort pleidooien houden. In het kabinet is men gebonden allereerst aan de kabinetspartner. Dat is de VVD. Logisch. Die heeft met dit soort dingen heel weinig, tot helemaal niks. Maar ook allerlei regels en wetten en bepalingen die allerlei dromen in de weg staan.
Dus is het iets spannender voorbeeld?
Ze zijn allemaal niet zo spannend.
Nee, hè?
Ik denk dat hetzelfde gold onlangs bij Zeeland. Ook daar dreigt werkgelegenheid weg te vallen door de splitsing van het elektriciteitsbedrijf. En ook daar hebben we vanuit de fractie gezegd, Doris, kom maar aan jongens. We moeten daar wel iets voor regelen. Het is een regio die dat nodig heeft. Nou, dat type werk, daar herken je ook de taakverdeling tussen de fractievoorzitter
en de vicepremier. Het is geen verschil tussen de personen, maar puur de taakverdeling.
Nee, maar ik zei al, zoveel verschillen zijn er niet.
Lodewijk Asscher die zat gisteren aan tafel bij Umberto Tan. Die had ook wat moeite om de verschillen tussen u beiden te duiden. Cabotja Joep van Deudekom, die wist al waar het aan lag. Komt-ie.
Ik denk dat het vooral zit in de dingen waar je het meest druk op maakt. En waar je qua stijl en manier van werken van verschilt. Maar met name in de manier waarop je je onrechte lijf gaat. Ik denk als je Diederik zou typeren, dan is hij en heel slim en een doorzetter en heel pragmatisch. Ik accepteer geen onrecht als ik het zie. En zo doe ik mijn werk in Den Haag ook.
Volgens mij bent u gewoon populairder.
Ja, ik zou het zelf nooit zo hebben durven zeggen.
Nee, dat snap ik, daarom zeg ik.
Zou dat dan het belangrijkste verschil zijn?
Nou, als je naar de waarderingscijfers kijkt, dan scoort Lodewijk Asscher iets hoger dan ik. We scoren allebei vrij laag overigens, dus dat is niet zo'n hele vrolijke wedstrijd. Hetzelfde geldt als je kijkt naar peilingen. Ik geloof dat er wel eens iemand, Maurice de Hond in dit geval, heeft gevraagd van, nou ja, hoeveel zou je op hem stemmen als de een lijsttrekker of de ander? En daar zit precies 1% verschil tussen. Tussen droef en dramatisch is dat op dit moment in de peilingen. Dus, maar je ziet wel dat daar een klein verschil zou kunnen zijn.
In zijn voordeel.
Mensen, ja, in zijn voordeel.
Ja, ja. Ja. Maar waar gaan wij dan de komende weken naar kijken? Als u het op alles, op een paar werklozen in Noord-Groningen eens bent.
Niet al te denigrerend over.
Nee,
Groningen is een
dit
belangrijke regio voor ons. Maar ik snap het.
Het verschil van mening is zo klein.
Ja, maar ik denk ook dat je, wat dat betreft, gaat een lijsttrekkersverkiezing binnen een partij. Dat zag je de vorige keer ook natuurlijk. Toen ging het tussen 5 kandidaten. Gaat ook over stijl, over persoonlijkheid, over de manier waarop je in de partij staat en waarop je over dingen praat.
Kunt u daar wel tekst aan geven dan? Op welke manier staat u anders in de partij dan Lodewijk Asscher?
Maar dat is interessant, dat vragen mensen in zaaltjes mij natuurlijk ook de afgelopen weken vaak. En dan zeg ik eigenlijk heel simpel, jongens, dit ben ik. Dit kan ik,
en dat
dit
is
wil
Lodewijk.
Ik. En u moet maar kijken of u wat vindt. En dan moet u Lodewijk Asscher uitnodigen.
Ja,
en die zegt hetzelfde. Die zegt wat hij kan.
Mag je iets suggereren? Zou het kunnen zijn, ik weet helemaal niet of dat aan voldoet, dat in die Partij van de Arbeid altijd die oude droom van Joop den Uyl, er moet visie zijn. En Lodewijk, Diederik Samson, ik heb daar trouwens zelf grote waardering voor. Die heeft natuurlijk toen gekozen na die verkiezingen, wij moeten pragmatisch het land regeren, anders wordt het onregeerbaar. Wij gaan het doen. Kun je zeggen, heb je niet altijd handig gedaan, misschien had D66 erbij moeten gaan met de Eerste Kamer. Maar je hebt het gedaan. Maar die roep om visie in die Partij van de Arbeid, die zoeken ze nu, zie je een typetje Rottenberg, weer bij Asscher. Dat moet een visionair zijn. En dat is volgens mij het grote grief aan u. Dus dat zou als er een verschil moet worden gezocht.
Pragmaticus. Nou ja, ik weet niet of die is. En Asscher is dan de visionair.
Zo kijkt volgens mij een deel van die partij naar.
Ja, dat zou best kunnen. Maar ik denk dat je eerlijk gezegd allebei moet zijn. Want als je alleen een visie en idealen hebt en daar niks van wil waarmaken, dan heb je als achterban van de Partij van de Arbeid daar ook niks aan. We hebben allebei een visie. Daar zou je wel een verschil in kunnen zien. Hè? Misschien is mijn ingenieursachtergrond anders dan die van de juristenachtergrond van Lodewijk Asscher. Als ik kijk naar het land van 2030, dan zie ik ook de energievoorziening vormen, de economie zelf. Wat voor bedrijven hebben we daar? Ik ben een groot voorstander, een beetje een romanticus, als het gaat om het type bedrijven wat Nederland nodig heeft. Familiebedrijven, mensen die wat verder vooruit kijken.
Ja,
letterlijk naar hun kinderen kijken, niet naar de aandeelhouders.
Maar dat maakt uiteindelijk toch niet zoveel verschil.
Oh, dat is niet zo'n visionaire, wat het dus kennelijk toch in
bij zit. Dat maakt heel veel verschil.
Ik was van plan u uit te nodigen voor een radiodebat, maar als u het volstrekt met elkaar eens bent, wordt het heel saai. Dat moeten we dan misschien niet doen.
Nou, als je ons tegen elkaar wil laten kibbelen, dat gaat niet lukken.
Maar een goed debat hoeft niet kibbelen zijn.
Nee, maar gewoon allebei vertellen wat je wil en wat je idealen en je dromen zijn.
Ja,
alleen
uitnodigen, hoef je geen debat van te maken.
Ja, maar wel zo efficiënt om ons naast elkaar te zetten. Nou ja,
en dan
ga
je
jouw planning
niet,
ik ga jouw programmering niet bepalen. Nee. Dus.
Hoe is het met Monash? Ziet u daar wel verschil?
Ja, daar zie ik wel verschil, ja.
Hoe vaak had u met hem oneens de afgelopen jaren?
Nou, over Europa verschillen we vooral.
Hij is veel kritischer op Europa, hè?
Anti, ja.
Anti-Europa,
ja. Nou ja, hij zegt natuurlijk, je kan niet echt anti-Europa zijn, want het bestaat gewoon. Maar de manier waarop de EU functioneert...
U bent daar veel positiever over.
Nou, ik ben niet positief over hoe het nu functioneert. Maar ik ben wel veel idealistischer, gedrevener over hoe het zou moeten functioneren. We hebben aan het begin, en dat weet ik nog, in 2012 zat Jacques Monnage ook in de fractie. En toen hadden we dus bijvoorbeeld over hulppakketten aan Griekenland.
Ja, ja.
En hij was daar fel tegen.
Ja.
En ik was daar fel voor.
En hij is ook veel kritischer over vluchtelingen.
Ja, maar uiteindelijk in de uitwerking moet ik eerlijk zeggen... kijk, bij vluchtelingen gaat het al heel snel over grote meningsverschillen onderling. Hè, de verhitte koppen tegenover elkaar, ook in de politiek. Maar vraag het maar eens aan mensen in Nederland. Dan hoor je bijna altijd hetzelfde antwoord. Namelijk mensen die zeggen, ja, ik wil best barmhartig zijn. We zijn een rijk land, we kunnen hier mensen aan. Maar ik wil wel weten hoeveel het er zijn.
Ja, precies. En dat zegt hij ook.
Ja, en uiteindelijk was de
zegt
opdracht...
Zegt u dat ook?
Ja.
Daar zit ook niet zoveel verschil.
Nee, en aan die opdracht heb ik het afgelopen jaar een groot deel van mijn tijd gespendeerd.
Hij zei je gisteren vol overtuiging, ik ga winnen.
Nou, dat zou ik ook zeggen als ik meedeed.
U doet ook mee. U doet mee, hoor.
Nou, je zegt, ja.
U gaat winnen.
Ja.
Geen twijfel.
Nou, dat is een beetje raar.
Hij
er zijn drie kandidaten. En in principe,
hij had echt geen twijfel.
Ja, dat is... Tuurlijk, dat mag je voor een microfoon misschien ook niet laten zien. Maar er is echt een kans dat je niet wint, hoor. Dat geldt ook voor mij.
U twijfelt er wel een beetje aan.
Nou ja, er is gewoon je doet met z'n drieën mee. Ja. Dus dan is er altijd een kans dat je niet wint.
Stel, u wint. Wilt u dan het kabinet in straks? Of zegt u, ik wil weer dezelfde constructie als nu?
Ja, ik hou van deze afspraak. Dit is een lange traditie in de Partij van de Arbeid. Waar ik ben de enige die me daaraan gehouden heeft, overigens. Maar het gaat erom dat wij zeggen, en dat hoort ook zo... De politiek leider van de PvdA is een volksvertegenwoordiger. En zit in de Kamer.
En Monnars wordt dan vicepremier.
Nee, we hebben hele goede vicepremierkandidaten op dit moment.
Dat wordt Asje dan toch weer.
Dat zou heel goed kunnen. Dat is een fantastisch vicepremier.
Mag je iets even inbreken, ja? Thijs? Is hier overigens niet het centrale probleem? Ik vond dat toen al sympathiek, dat fractieleider blijven. Maar waarom is het nooit gelukt... Maar misschien kon het niet, dat kunt u uitleggen. Waarom is het nooit gelukt die Bolkestein-rol te nemen in dit kabinet?
Topvraag.
Ik heb er natuurlijk zelf ook wel over nagedacht. Ik denk dat het grootste verschil is dat vlak na het regeerakkoord... waar Bolkestein in de fractie bleef zitten, 1994... gierde de economie omhoog. Het geld klotste tegen de plinten. Het Paars 1 was een kabinet wat regeerde in economische voorspoed. Wij hadden precies het tegenovergestelde. Vlak nadat het kabinet op het bordes stond... dook de economie in een eindeloos diep dal.
Als je ooit een Partij van de Arbeid smoel kan geven... is het als het slecht gaat in het land,
maar,
zou je zeggen.
Er was nog iets nodig. Stabiliteit. Dit kabinet moest... En dat was niet een soort principeafspraakje... maar dat was nodig om dit land verder te kunnen helpen. We moesten in ieder geval een paar jaar... samen kunnen werken om dit land verder te helpen. Om het kapotte arbeidsmarkt, de kapotte woningmarkt... alles was op dat moment dysfunctioneel. We moesten echt samenwerken. En daarom vond ik het toen belangrijker... om de stabiliteit van het kabinet
gaat u dat dan bij
dat verdedig ik ook met verve in de zalen.
Gaat u dat bij het volgende kabinet wel anders doen?
Hangt heel erg van de omstandigheden af.
Nou ja, die kent u nu.
Nou,
het gaat beter met de economie, er hoeft niet bezuinigd te worden.
Ja, totdat... de Brexit toch heel erg tegenvalt. Of Rusland een of andere hele rare move maakt. Ik zei het vorige keer in de campagne ook. Niemand kan voorspellen wat er
gaat. Gaat u weer het eerlijke verhaal vertellen, de hele campagne?
Volgens mij heb ik dat de afgelopen 4 jaar geprobeerd te doen.
Ja, maar dus
nee,
wacht
even.
Er is niet zoveel alternatief.
Nee, maar wacht even. Wees daar niet cynisch over. Waar je cynisch over moet zijn. Of cynisch. Maar waar je hard over moet zijn. Dat wil ik de heer Samson toch ook voorleggen. Jullie hebben 4 jaar verantwoordelijkheid genomen. Met een dijk van de ministersploeg. Er zou best een zwakke broer of zuster hebben gezeten. Maar volgens mij een dijk van de regeringsploeg. Wat is er toch aan de hand met die Partij van de Arbeid? Ik ben geen lid, dus ik kan het makkelijk zeggen. Wat is er toch aan de hand dat u zowel door dat partijkader... als door een deel van dat weglopen electoraat... waardoor je op 10 zetels staat, dat zo ontevreden is? Daar moet toch doodziek van worden?
Ja, nou, doodziek is weer wat anders. Maar dat ik het vervelend vind, is duidelijk. Ik denk dat het vooral komt... We hadden het net over het eerlijke verhaal. Ik heb campagne gevoerd met een expliciete mededeling. Ik doe geen beloftes. Expliciet herhaald, eindeloos.
Ja.
En toch hebben mensen, en dat is eigenlijk wel heel mooi... als ze op de Partij van de Arbeid stemmen... wel een enorme verwachting van. Namelijk als
ze hebben er toch beloftes van gemaakt, zegt u in hun hoofd.
Als je op de Partij van de Arbeid stemt, dan zal het beter gaan.
Ja.
En de eerlijkheid gebied te zeggen. De eerste 2 jaar ging het niet beter.
Nee.
Op 5 november stond het kabinet op het bordes... en kwamen er 20.000 werklozen per maand bij. Ik zou willen dat dat op 6 november 2012 was omgedraaid.
Eigenlijk zegt
maar zo
u,
makkelijk is het
gaat
niet.
Gewoon weer zo door. Als ik de baas word, gaat het gewoon zo door als het afgelopen jaar gaat.
Nee, ik heb absoluut nu... want nu Nederland het weer doet, om het maar... kort samen te vatten, kunnen we ons ook weer gaan richten op echte idealen die we nog moeten waarmaken.
Ja, okay,
dus investeren in onderwijs.
Maar qua rolverdeling blijft het zo wat u betreft. U wilt heel graag aan deze rolverdeling door.
Ik wil heel graag politiek leider en lijsttrekker van de Partij van de Arbeid worden.
Ja.
Dat betekent dat ik in de Kamer kom op één uitzondering na, als we de allergrootste worden.
Dan wordt u premier.
Dan word ik premier. Maar goed, op dit moment hoef je daar niet heel lang over te leren. Dus laten we dat ook niet doen.
En kunt u ook onder Asje functioneren, denkt u? Wordt u gewoon tweede man, derde man?
Ik kan onder iedereen functioneren. Als
echt,
dat
ja?
Moet.
Ja? Ook onder Monash?
Nou, als dat moet, dan wil ik dat wel doen. Maar ik zie het op dit moment. Vergeef mij even dat ik een partijleiderstrijd voer. Nee. Met één uitkomst. Voor mezelf dan althans.
Maar u twijfelt wel, heb ik gehoord.
Ja, wiskundig gezien moet je rekening houden met verliezen.
Het blijft
ingewikkeld.
Dank voor dit moment.
Graag gedaan.
Dit was de dag waarop nieuwsgierige bezoekers in dierentuin Artis op bezoek konden gaan bij het pasgeboren olifantje Sanook. Ondanks de voorspoedige bevalling blijven de verzorgers haar goed in de gaten houden.
Nou, eigenlijk gaat het heel erg goed. Drinkt goed. Ja, het is een hele goede indruk. Ziet er heel sterk uit. Een heel leuke jonge dame. Ja.
Dit is de dag waarop het parcours van de Tour de France 2017 werd gepresenteerd. Een van de Nederlandse favorieten, Tom Dumoulin, weet nog niet zeker of hij hem rijdt. Hij noemt deze editie niet ideaal.
Mijn ideale Tour is het natuurlijk niet, want dan zou ik veel meer 1000 kilometer willen. Dus dat valt een beetje tegen. Aan de andere kant is hij ook niet super lastig met de hoeveelheid beklimmingen. Ja, ik denk een hele open Tour waar heel veel kan gebeuren.
Zeg het maar.
Het is de dag waarop zorgbestuurder Ben van Gent ervoor pleitte dat hulpbehoevende ouderen eerder naar het verpleeghuis toe moeten. Onze commentator van vandaag, Wim Berkelaar, komt heel geregeld in de ouderenzorg in verband met jouw vader, hè Wim?
Ja, dat klopt. Die zit in een verzorgingshuis.
Oké. En jij snapt de pleidooi van deze zorgbestuurder?
Nou, ik heb er wel begrip voor. Het enige grote punt is tijdens mijn stelling bij dit verhaal zou leiden. Ik pleit voor een eraherstel voor de bejaardenhuizen, CQ-verzorgingshuizen.
Ja, maar daar zijn er niet zoveel meer van. We hebben nog echt verpleeghuizen.
Precies.
Jij zegt het ouderwetse bejaardenhuis moet terug.
Ja, daar zou ik erg voor zijn. En dat klinkt gek, maar dat kampt gewoon met een imagoprobleem. Want weet je wat het probleem nu is? Ene kant zegt dus Ben van Gent, het verpleeghuis kost per maand, maar dus ook per jaar, veel meer voor een oudere dan de thuiszorg.
Ja, want thuiszorg, dat is al €160, geloof ik. En als je het verpleeghuis ingaat, dan ben je een paar duizend euro per jaar.
Ja, dan kun je €2300 per maand kwijt zijn. Maar het punt is dat als je die thuiszorg, de verzekeraars zeggen 2 uur thuiszorg per dag, en dat structureel, dan moet je eigenlijk naar een verpleeghuis.
Want dan anders kan het financieel niet uit.
Exact. En daar zijn de mensen natuurlijk tegen. Dat begrijp ik ook wel. Het probleem is, er is een te grote kloof tussen thuiswonen van ouderen en in één klap naar het verpleeghuis. Ja. Dat verpleeghuis, als je daar wel eens rondgelopen hebt, daar schik je natuurlijk ook een hoedje.
Ja, want daar zitten alleen de mensen die echt niet meer kunnen.
Ja, dement zijn en noem maar op. Maar wat je nu hebt, er zijn mensen die dement zijn en nog steeds thuis wonen, want die hebben een partner die het nauwelijks meer aan kan. Maar als die mensen eerder naar een bejaardenhuis, CQ-verzorgingshuis, waren gegaan, dat is mijn pleidooi, dan zou de stap ook kleiner zijn om van een bejaardenhuis, CQ-verzorgingshuis, naar een verpleeghuis.
Dus dan moeten we een tussenvorm tussen, zeg jij.
Daar ben ik erg voor. Kijk, als je nou in een verzorgingshuis komt, bijna al die verzorgingshuizen hebben een dependance met afdeling dementie. Nou, als dat na een verloop van tijd gaat spelen, dan gaat dat veel soepeler dan dat je ineens vanuit je woning.
We zijn er net een beetje mee gestopt.
Ja, dat vind ik ook eigenlijk onbegrijpelijk. En het imago is ook aangetast, maar dat snap ik ook wel. Kijk, dat heeft met die babyboom te maken. Die babyboom-generatie, dat zijn allemaal mensen die zijn opgevoed in de jaren 60. Autonomie, zelfstandigheid, eigen autootje, de hele wereld doorcrossen met een camper. Die mensen willen zelfstandig blijven. Maar die zijn natuurlijk, we weten allemaal, de wereld is niet maakbaar. Nee. Voor jou niet, voor mij niet, voor meneer die naast mij niet. Dus op den duur komen wij allemaal weer in een soort zorgafhankelijkheid.
En geeft dat nou maar iets eerder toe, zeg je eigenlijk?
Ik zou dat wel denken. Kijk, als ik nou aan mijn grootmoeder denk. Natuurlijk andere generatie, geboren 1897.
Ja.
Die ging, toen ze 70 was, ging ze op een gemakkie naar het bejaardenhuis.
En ook zonder tegenzin?
Ja, zonder enig tegenzin. Eigen kamer. Eerst natuurlijk nog een tijdje zelf koken.
Goede verzorging nog.
Uitstekende verzorging. Maar ik zeg, mijn vader zit in een verzorgingshuis. Nou, jongens, ik mag geen reclame maken voor deze firma. Ik zal het juichend van de dag.
Uitstekend, ja.
Verschrikkelijk goed.
Okay. Nee,
verschrikkelijk
goed. Genoeg mensen?
Genoeg mensen. En natuurlijk, kijk, mijn vader zegt wel eens tegen mij, ja, ik ben toch opgesloten. En dan zeg ik, ja, pa, maar je hebt wel een eigen kamer, je eigen boekenkast kan je tegenaan kijken. En dan is hij na 3 minuten denkt hij, ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Ja. Je houdt allemaal het gevoel, Thijs, jij en ik ook, als je jaren op een plek bent, je bent zelfstandig, je kunt de deur uit, je houdt altijd het gevoel van verlies.
En terug naar het bejaardenhuis, maar dat is wel duur.
Nou ja, dat is natuurlijk het probleem, maar ik hoor nu, je merkt nu, dat zie je Ben van Gent zeggen, dat het die zorgwijzigingen, dat het nu ook weer problematisch is. En Ben van Gent, die man van Florence uit Den Haag, die bestuurder, die zei dus, ik vind dat het kabinet en het parlement zich ook moeten beraden over deze kostenpost.
Okay.
Dus het blijft duur.
Debat is geopend. Dankjewel. Bejaardenhuis moet terug. Dit is de dag die de liefhebbers van een heerlijk vers frietje met een dikke klodder mayo of een lekkere bami-bal rood omcirkeld in de agenda hadden staan. Want vandaag werd namelijk de cafetaria top 100 bekendgemaakt. De winnaars van dit jaar weten wel waar het succes van een goede snackbar in schuilt.
Wat is nou een hardloper? Wat is nou het product waar de mensen voor komen? En toen dacht ik van ja, daar is de basis en de essentie zit hem in een goede frietje weg durven te zetten.
Verse friet.
Verse friet, zelf voorbakken en gewoon het beste frietje durven kopen.
Dit is de dag waarop in de jaarbeurs in Utrecht het grootste Lego-schip ter wereld te bewonderen is. De Jubilee Seaway is opgenomen in het Guinness Book of World Records. Hij is 12 meter lang en telt minstens 1 miljoen Lego-blokjes. Een Lego-bootje, dat klinkt misschien simpel, maar niets is minder waar.
Het was een heel proces en elke werknemer, iedereen heeft een klein stukje meegebouwd. Dus we moesten allemaal een soort vierkantje bouwen. En al die vierkantjes zijn vervolgens verzameld en naar Schotland gestuurd. In Schotland werkt en woont onze officiële Lego-bouwer. En die heeft het samengesteld en daar een heel schip van gemaakt.
Het gaat niet goed in de escortbranche. Er is te weinig toezicht, veel vrouwen werken illegaal. En mensenhandel komt op grote schaal voor. Blijkt uit onderzoek van het WODC, van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zijn deze misstanden op te lossen en wat moet daarvoor gebeuren? Ga ik over praten met onderzoeker Heinrich Winter, André van Dorst van de Vereniging Exploitante Relaxbedrijven en met fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Goedenavond alle drie.
Goedenavond.
Meneer Winter, ik kwam met u beginnen. Wat blijkt er precies uit uw onderzoek?
Nou, uit ons onderzoek blijkt dat het inderdaad niet goed gaat met de naleving. Wij zijn bij een tiental gemeenten geweest, meegelopen met de politie, met veel betrokkenen in de sector gesproken. En iedereen zegt eigenlijk, en dat blijkt ook uit de cijfers voor zover die er zijn, dat er slechte naleving is.
Wat betekent dat? Dat er weinig vergunningen worden uitgegeven?
Nou, eigenlijk is slechts een heel klein deel van de werkzame escorts vergund. Het grote deel speelt zich eigenlijk onder water, om het zo te zeggen, af. En is dus niet zichtbaar. En ja, politiecontroleteams doen er alles aan om die escorts op het spoor te komen.
Ja, heel veel bedrijven vragen gewoon geen vergunning aan, zegt u.
Heel veel bedrijven vragen geen vergunning aan. En waarom dat is ook wel goed begrijpelijk. Want vergunning kost geld. Bedrijven moeten in sommige gemeenten wel tot 2.500 euro legers betalen per jaar. Men wordt dan ook nog eens op de koop toe extra vaak gecontroleerd. Terwijl als je geen vergunning hebt, word je bijna niet gecontroleerd. Dus de aantrekkelijkheid van die vergunning is niet zo groot. De barrière om die vergunning aan te vragen en te verlenen is eigenlijk veel te groot naar ons oordeel.
Ja, wat is het gevolg daarvan? Dat er heel veel bedrijven werken zonder vergunning?
Nou ja, wat wij van de politie toch wel horen is dat ze regelmatig misstanden tegenkomen in hun vooral op strafrechtelijke overtredingen, misdrijven gerichte controles. En dan moeten denken aan mensenhandel, uitbuiting en dat soort zaken.
Ja, dat komt minder voor in de bedrijven die wel een vergunning hebben.
Ja, want dat zijn over het algemeen bedrijven die zichtbaar zijn. Hè. Die laten zich ook makkelijker controleren. En dat zijn ook niet voor niets die bedrijven die toch wat in de top van de escortbranche figureren. Hè. Dus de high-class escorts. Die gebruiken eigenlijk die vergunning als een reputatiemechanisme.
Ja. Meneer Van Dorst, u bent van de Vereniging van Relaxbedrijven. Zijn dat allemaal vergunninghouders?
De meeste wel, ja.
Niet per se allemaal? Is niet verplicht om bij u lid te zijn?
Oh, als ze bij mij lid zijn? Ja, nee, die komen er niet in zonder vergunning.
Nee, nee. Herkent u het beeld wat geschetst wordt in het onderzoek?
Ja, absoluut. Ja, het beeld dat is gelijk aan onze ervaringen.
En hoe komt het dat veel ondernemers geen vergunning willen aanvragen, denkt u? Zelfde reden als
net hoort, dat ze aanlopen tegen regelgeving die zo zwaar is, dan denken ze dat ze daar niet commercieel mee uitkomen. En die leges die lopen heel erg raar. De ene gemeente vraagt 268 euro.
Ja.
En de ander die vraagt 3.500. Ja. En als je natuurlijk een alleenwerkende escort bent en er wordt toch een vergunning geëist, ja, dan is dat ongeveer het laatste waar je aan begint. Want
dat hoeft niet meer, hè? Van de minister van Justitie zegt, als je in je eentje bent, als je zelfstandiger bent, dan hoef je geen vergunning aan te vragen.
Dat klopt. Maar dat wil nog niet zeggen dat al die gemeentes dat ook al doorhebben.
Oké, dat kan nog even duren.
Ja.
Meneer Winter, heeft u een oplossing ook? Wat moet er gebeuren?
Nou ja, in de eerste plaats denken wij dat intensivering van de handhaving van belang is. Hè. Dus er zou toch meer menskracht naartoe moeten. In tweede plaats, politie en gemeente zouden vaker samen op moeten trekken. Want soms treffen politiemensen mensen die vergunning hebben aan, maar die zich ondertussen niet aan de voorschriften houden. Ja, die informatie moet dan natuurlijk wel bij de gemeente terechtkomen.
Er wordt nu niet goed samengewerkt.
Hogere sancties zou misschien ook wel iets zijn. En als je dan sanctioneert, ja, die sancties ook innen en het er niet bij laten zitten. Hè. Hercontroles van mensen die betrapt zijn. Dus ja, toch steviger, standvastiger inzet in toezicht en handhaving.
Ja, meneer Segers, mee eens?
Ja, de wet schiet tekort, ook de nieuwe wet. Je hoeft niet per se een vergunning aan te vragen. Dus dat is heel lastig om dan die vergunning ook te kunnen controleren. Daarnaast is er te weinig capaciteit bij politie, openbaar ministerie, gemeentelijke toezichthouders om echt goed toezicht uit te oefenen. En wat dat vooral laat zien is dat er is eigenlijk geen beroepsgroep in Nederland die zo gecontroleerd wordt, waar zoveel mensen mee bezig zijn en waar zoveel misstanden zijn. Het laat dat vooral zien, dit is geen normaal werk en dat zal het ook nooit worden.
Meneer Van Dorst?
Nou, dat behoeft natuurlijk wel een uitleg. Voor zover het bedrijven zijn, moeten ze gewoon aan de vergunningplicht voldoen en een gemeente moet gewoon vergunnen. Het probleem is alleen bij gemeentes dat ze erg krap in de vergunningen zitten en de oplossing.
Wat betekent dat? Dat ze niet meer vergunningen willen geven? Omdat ze niet meer.
Een aantal voor en dan als bedrijven dan weggaan, dan gaat gouden bestemming eraf. En eigenlijk is het onvoldoende legale ruimte.
U zegt de gemeente zouden meer vergunningen moeten uitgeven eigenlijk.
Ja, wij gaan ervan uit dat er marktconform vergund zou moeten worden. En dat betekent eigenlijk dat je dus de legale mogelijkheden in ieder geval kan benutten. Nu zijn er geen legale mogelijkheden, want eigenlijk zijn alle plaatsen die legaal mogelijk zijn, die zijn bezet.
Ja. Meneer Severs?
Het tragische is dat zelfs seksbedrijven met een vergunning, dat die niet immuun zijn voor mensenhandel. Een groot deel van de wallen is vergund. Het grootste deel, daar vindt veel toezicht plaats. En nog zegt het Openbaar Ministerie in Amsterdam, Hongaarse mensenhandelaren hebben een groot deel van die wallen in bezit. Dus het is een beroepsgroep die altijd hand in hand gaat. Niet één op één, maar wel altijd hand in hand gaat met mensenhandel. Ja, en dat maakt het ontzettend wrang. We kunnen nog zoveel vergunningen uitgeven, nog zoveel toezicht. Dit blijft een sector die heel kwetsbaar is voor vreselijk onrecht, namelijk dwang en uitbuiting.
Maar wat zou u dan willen afschaffen?
Minder vergunningen, beter toezicht. En inderdaad, als je
constant. Maar minder vergunningen, dan zegt meneer Van Dorst, dan gaat het alleen maar, wordt het alleen maar illegaal.
Nee, en dan is het echt wel zero tolerance. Maar nee, het punt is juist dat als jij zelfstandig werkend bent, dat je geen vergunning hoeft aan te vragen. Dus dat is heel moeilijk te controleren. Dat is de lacune in de wet. Daar begon ik mee. De wet deugt niet.
Okay.
Dus je moet elke vorm van betaalde seks zou je vergund moeten hebben. Dan kun je het veel beter controleren. Dat is de eerste stap. Laten we daar eens mee beginnen.
Ja, meneer Winter, bent u het daarmee eens?
Nou ja, ik denk inderdaad dat je vooral moet inzetten op dat vergunningsstelsel. Dus ik begrijp ook niet goed, omdat meneer Segers net zei, minder vergunningen. Ik denk juist dat de overheid aan moet streven dat die sector zichtbaar wordt, boven tafel. En dat betekent vergunningverlening. En dat betekent wanneer je mensen een vergunning verleent, dat je ze ook kan controleren op die vergunning. Minder zware eisen daaraan stellen, maar wel zorgen dat je ze in de greep houdt. En wat we nu eigenlijk.
Dus u zegt ook meer vergunningen?
Als onderzoek. Ja, iedereen zit is eigenlijk onder water in die sector. En dat is dan, denk ik, een vrijbrief voor misstanden. En dat is gevaarlijk. Daar moet je vooral op inzetten.
Maar heeft dat te maken met gemeenten die te weinig bereid zijn om vergunningen te geven, volgens u?
Nou, wat inderdaad net gezegd is, er zit bij sommige gemeenten een stop op. Hè, dus die bepalen gewoon een maximumstelsel. Ja. En anderen vragen enorme bedragen voor die verleende vergunning. Administratieve verplichtingen, jaarlijkse registraties. En dan ook nog eens een keer extra controles. Terwijl als je geen vergunning hebt, word je maar weinig gecontroleerd.
Ja.
Dus
meneer Segers?
De wet, ook de nieuwe wet, waar we 6-7 jaar aan hebben gewerkt, wetregulering prostitutie, geeft ruimte aan zelfstandige werkers om gewoon te blijven werken zonder vergunning.
Ja, en u zegt dat moet toezicht. Wel. U bent voor.
Ja, en dat is een lacune die we willens en wetens in de wet laten bestaan. Ook in de nieuwe wet. En dat is echt een miskleun. Een miskleun.
Maar dan zult u uiteindelijk wel meer vergunningen moeten uitgeven.
Nou, dat kan leiden tot. Nou, ik zou zeggen, en die ruimte biedt de nieuwe wet ook om een nuloptie te hebben, waarvan de gemeente zegt, wij willen het gewoon niet. Ja. Omdat het altijd hand in hand gaat met mensenhandel, en dat willen wij uitbannen. Dus die optie is er, minder vergunningen uitgeven. Maar daar waar er betaalde seks, prostitutie plaatsvindt, dat zou altijd vergund moeten zijn.
Oké, meneer Van Dorst.
Ja, maar daar ben ik het dus wel mee eens. Het punt is natuurlijk dat heel vaak gaat het om bedrijven. Vergeet niet dat als iemand helemaal alleen werkt, geen hulp van een tweede, dan ben je geen bedrijf. Maar in de meeste gevallen is er altijd wel een meewerkende echtgenoot. Of er is iemand die je wegbrengt voor de escort, of je werkt met twee meiden in een flatje, dan is het gewoon een bedrijf. Dat is vergunningplichtig. Daar zijn geen vergunningen voor. En dat is de ruimte die gemeentes moeten scheppen. En dan kun je dat ook controleren. Dan heb je de meeste trouwens kat in het bakje. En ik ben het heel erg met de beide sprekers eens. Je moet zoveel mogelijk mensen bij les zien te krijgen. En dat is best
bij de les,
haal ze binnen. Water, ja. Kun je ze controleren. En dan is dat een stuk beter als degene die allemaal op onvloerste manieren bezig zijn. Ik ben ervan overtuigd dat het grootste gedeelte wat nu niet in de vergunningen zit, dat is 75%, dat die wel vergunning
plichtig zijn, goed, in de meeste gevallen.
Tijd is om. Dank voor dit debat. Heinrich Winter, André van Dorst en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Ik zeg ook hartelijk dank tegen Diederik Samson en tegen Wim Berkelaar. Fijn dat je er was. Zometeen kunststof. Jelly Brouwer ontvangt filmmaker Rolf Winter. Hij leefde samen met zijn gezin 4 jaar lang in Noord-Amerika bij een Indianenstam, wat aanleiding was voor zijn film Down to Earth. Daarna Bureau Buitenland, daarna langs Lijn en Omstreken. Dag.
NPO Radio 1.